Leuk dat je luistert of kijkt naar de allereerste aflevering van Boeiend van 2022. En bij mij aan tafel zit Widad Shreki. Welkom.
Dankjewel. Leuk dat ik hier mag zijn.
Ja, nou, super fijn dat jij hier bent. Normaal gesproken hebben we heel veel gasten vanuit de politiewereld, maar jij bent strafrechtadvocaat.
Ja, dat klopt. Het lijkt me heel leuk om vanuit mijn perspectief met jou in gesprek te gaan over ons werk. Het werk als strafrechtadvocaat en hoe dat gaat met de politie en waar we elkaar vinden en waar we dan elkaar niet vinden.
Ja, want je zou kunnen zeggen dat de advocaat van een verdachte en de politie, dat die tegenover elkaar staan. Ervaar je dat zo?
In sommige gevallen wel, maar in veel gevallen ook niet hoor. Het werk van een advocaat is denk ik wel een bepaald beeld van tegenstrijdigheid. En dat wij voor hele andere belangen staan dan de politie. Dat is natuurlijk ook zo voor een deel. Maar ons werk is natuurlijk ook echt onderdeel van de rechtsstaat en draagt daar ook heel erg aan bij. En in die aspecten denk ik dat je elkaar wel weer tegenkomt. Dat je gewoon wil dat een verdachte een eerlijk proces heeft. Dat alles netjes volgens de regels gaat. Dat is natuurlijk ook iets waar de politie naar kijkt. En wat wij eigenlijk controleren. En daarin hoef je natuurlijk niet altijd tot andere standpunten te komen. Maar dat is natuurlijk wel regelmatig het geval. Ja, ja. Dat kan ik niet ontkennen.
Wat doet een strafrechtadvocaat?
Een strafrechtadvocaat die staat mensen bij die strafrechtelijke juridische problemen hebben. Dat kan best wel van verschillende aard zijn. Maar het komt er vaak op neer dat ze in beeld zijn gekomen bij justitie of een andere opsporingsinstantie. Dat er iets aan de hand is. Dat het erop lijkt dat bepaalde wet en regelgeving niet goed is nageleefd. En daar willen ze dan advies in. Van hoe kan ik dat dan oplossen? En soms gaat het ook om bijstand. Bijvoorbeeld als er een verhoor wordt gepland. Of iemand wordt aangehouden. Of dat er een zitting is. Dat wij daar dan meegaan en ervoor zorgen. Dat alles netjes volgens de regels loopt en dat als iemand tussentijd advies nodig heeft, dat wij dat dan geven.
We gaan in deze podcast het uitgebreid hebben over jouw werk en ook voor een deel over ons werk. Mm-hmm. Ik vind het ook ontzettend interessant, want ik ben ook als rechercheur veel in aanraking geweest met verdachten en hun advocaten. Maar het is wel heel interessant, denk ik, om ook eens een keer bij elkaar aan tafel te gaan zitten om onze belevingswerelden te delen. Mm-hmm. Maar voordat we het gaan hebben over jouw werk, gaan we het eerst even hebben over jou. En dat doen we in het verhoor.
Yes.
Het verhoor.
Wat is het leukste aspect van jouw werk?
Het leukste aspect is denk ik toch wel de diversiteit. Je weet van tevoren vaak niet hoe je dag eruit ziet. Het loopt meestal wel anders. Er kunnen onverwachte dingen gebeuren. Zoals je zit achter je bureau en opeens komt er een melding binnen dat de cliënt is aangehouden. Dan moet je snel naar het bureau, snel schakelen. Ook wel een beroep wat niet heel erg een standaard kantoorbaan is. Dat vind ik ook wel leuk. Dat je dus naar een politiebureau kan gaan, naar een rechtbank. Soms ook wel een voorwerp in het buitenland. Ik heb bijvoorbeeld volgende week een voor in België. Dat maakt het heel leuk dat je heel wisselend werk hebt. En ook wel dat je met heel verschillende mensen in contact komt. Zowel vanuit de professionele achtergrond, zoals politieagenten, officieren van justitie en rechters. Maar ook verschillende soorten cliënten. En dat kan echt gaan van een dakloze die iets heeft gestolen bij de supermarkt. Tot een directeur van een groot bedrijf die wordt verdacht van fraude. En dat maakt het denk ik heel interessant, heel afwisselend.
Als jij nou niet in de advocatuur zou werken, wat zou je dan voor werk doen?
Ik denk dat als het om een juridische baan zou gaan, dat ik dan misschien werkzaam zou zijn als rechter. Want dat is iets wat ik ook wel heel graag altijd heb willen doen. Maar ik denk er nu over om dat wat later in mijn carrière te doen. Ik vind advocatuur nu nog wel te leuk. En anders zou ik misschien, als het echt een niet-juridische baan, zou ik misschien journalist zijn geworden of zo. Ik vind het ook wel leuk om verhalen te vertellen en dingen uit te zoeken. En dat past denk ik ook wel een beetje bij de dingen die ik leuk vind aan dit werk. Dat heeft dan ook weer een beetje een raakvlak met journalistiek en bezig zijn met actualiteit. Ik zou dan waarschijnlijk wel over strafzaken schrijven.
Dat wel. Je kan het niet loslaten.
Nee. Er zit toch wel een diep gewortelde belangstelling, denk ik.
Ja. Hoeveel uur in de week werk jij?
Dat is eigenlijk best wel wisselend. Er zijn weken bij dat het gewoon heel normaal is. Dan heb je het echt over gewoon 40 uur. Als er onverwachte dingen gebeuren, zoals cliënten die worden aangehouden, langdurig verhoor, soms meerdere dagen. En dan kan het best wel oplopen. Dan kan het ook wel 60 uur worden. Maar dat is niet standaard. Dat is niet iedere week. Dat is echt wel wisselend. Maar ik denk wel dat ik, als je het over de hele linie bekijkt, wel wat aan de bovengrens zit van het aantal gewerkte uren. Ik denk wel dat ik vaker boven de 40 dan eronder.
Boven bovengemiddeld.
Ja, dat denk ik wel. Ja.
We gaan zo meteen dieper in op het werk. We gaan nog even weer terug naar jou.
Ja.
Wat is jouw lievelingseten?
Sushi. Ik zei toevallig grappenderwijs tegen mijn kantoorgenoot deze week. I'm on a strict sushi diet. Zo van, ik zou het liefst vooral sushi eten. Ja. Ik vind dat zo lekker.
Ga jij liever vroeg met pensioen of ga jij heel lang willen doorwerken?
Ik vind dat een lastige vraag. Ik vind advocatuur best wel een vak, een beroep wat wel een beroep doet op je. Het is best wel af en toe zwaar werk. Ik zou graag lang willen doorwerken als dat gaat, maar ik heb geen idee hoe dat is. Kijk, als je natuurlijk heel fysiek beroep doet, dan denk ik dat je liever toch wat eerder stopt. Omdat, ja, hoe ouder je wordt, hoe belastender. Maar ik denk dat een advocatuur ook wel zo is. Dat je misschien op een gegeven moment wel denkt van, nou, het is wel mooi geweest.
De koek is op.
Ja, maar ja. Ik moet nog wel even. Ja. We zijn er nog niet.
Wat is wat jou betreft de grootste misvatting over het werken als advocaat?
Ik word natuurlijk best wel vaak geconfronteerd met allerlei vooroordelen. Ik denk dat wat ik het vaakst hoor is dat wij heel erg op geld belust zijn. Dat wij alles voor geld doen en daarin ook over grenzen gaan, dat hoor je wel eens. Maar eigenlijk niets is minder waar. We hebben uitzonderingen daar gelaten natuurlijk, maar we hebben hele strikte gedragsregels en we zijn heel zorgvuldig met aannemen van contant geld. Dat is echt iets wat echt op zijn retour is. Wij nemen het op kantoor al jaren niet meer aan. Maar dat is toch wel een beeld dat veel mensen toch nog wel hebben. Dat je een soort maffiamaatje bent en heel erg op geld belust. Maar dat is echt totaal niet zo. Ik denk juist dat heel veel advocaten heel veel vrijwilligerswerk doen, bij wijze van heel veel dingen waar ze niet voor beloond worden. Ja, dat denk ik.
Top, tot zover het verhoor.
Verdachte feitjes.
Hi allemaal, welkom weer bij een nieuw verdacht feitje. Wist jij dat er in de rechtbank ook politiemedewerkers werkzaam zijn? Als jij namelijk werkt bij het team arrestantentaken, werk je of op politiebureau of in de rechtbank. Als collega van team arrestantentaken ben je verantwoordelijk voor de arrestant. Je zorgt er bijvoorbeeld voor dat hij of zij gefouilleerd is, dat hij vervoerd wordt en dat hij of zij eten krijgt. We gaan weer terug naar de studio.
Jouw vraag.
In de rubriek Jouw Vraag, de naam zegt het al, gaan wij wat luisteraarsvragen beantwoorden. En wat wel heel leuk is, is dat jij ook op Instagram zit.
Ja, ik vind het heel leuk om te doen. Ik geef dan mensen een inkijkje in mijn leven als strafrechtadvocaat. En ik laat dan een beetje zien wat ik gedurende de dag allemaal doe. Wat voor bijzondere situaties ik soms in terecht kom. En ik probeer dat een beetje humoristisch te brengen en luchtig. Maar wel ook met een beetje een educatieve achtergrond.
Hoe is dat ontstaan?
Eigenlijk best wel spontaan. Ik zag wel dat er wat andere advocaten waren die er ook al een beetje actief waren op Instagram. En ik dacht van ik vind het wel heel leuk. Een leuke toevoeging op mijn werk. Om gewoon ook misschien wat bewustwording te creëren voor mezelf. Van wat voor bijzondere dingen ik eigenlijk allemaal meemaak. Ik dacht, dan leg ik dat ook een beetje vast. Ook voor mezelf. En soms kijk ik dan nog wel terug naar oude stories en denk ik was helemaal vergeten dat dat was gebeurd. Want er gebeuren best wel veel dingen zo in een werkweek. En dan vind ik het wel leuk, een soort dagboekje. En ook dus om andere mensen daarin in mee te nemen. En ik hoor best wel vaak van mensen dat ze dat echt heel leuk vinden. Ook vooral wel van studenten die dan twijfelen van wil ik dan wel of niet de strafrechtadvocatuur in. En die vragen daar dan ook naar of die willen soms even sparren. Dat vind ik echt heel leuk. Ja, dat vind ik een mooie toevoeging op mijn werk.
En je knippert twee keer met je ogen en je zit bij de politie te podcasten. Want het is wel via Instagram ontstaan, dit onderwerp.
Ja.
Dus dat is heel leuk. @advocaat Shereki, toch?
Aan elkaar. Klopt.
Leuk. We hebben dus ook allebei de optie of de mogelijkheid geboden om mensen vragen aan jou te willen stellen. En een van de vragen die ging eigenlijk ook over wat jij net vertelde over het aannemen van geld. Mm-hmm. Want die vraag is, als jij nou een crimineel persoon bijstaat, althans waarvan het vermoeden is dat zijn of haar vermogen door de criminaliteit is verkregen. Hoe zit dat dan met het geld aannemen van zo'n persoon? Want je zou dan bijna kunnen aannemen dat het geld ook vanuit de criminaliteit afkomstig is. En maak je dan niet een soort van schuldig aan witwassen?
Ja.
Hoe kijk jij daar tegenaan?
Ja, voor advocaten geldt dat je niet onderzoek hoeft te doen naar de herkomst van de betalingen die je krijgt van cliënten. Dat is natuurlijk ook niet te doen. ja, het is gewoon een situatie waarin je een dienst verleent en ja, mensen daar ook van betaling voor moeten verrichten. En wij hoeven geen onderzoek te doen naar de herkomst. Natuurlijk kan het zo zijn dat je feitelijk een keer wordt beloond met geld dat misschien niet een eerlijke herkomst heeft. Maar dat weten wij uiteindelijk ook niet. En het komt ook best wel vaak voor dat, dat mensen die van zo'n feit worden verdacht daarnaast ook gewoon een normale baan hebben. Ik moet zeggen, dat is eigenlijk de hoofdmoot van mijn cliëntelle. Dat zijn mensen die op zich een bedrijf hebben of een baan hebben. En daarnaast bijvoorbeeld worden verdacht van fraude of dat dingen niet helemaal eerlijk zijn gegaan. Maar die hebben in de meeste gevallen gewoon een legale inkomstenbron. En dan gaat het echt om allerlei aspecten binnen de bedrijfsvoering waar de verdenking dan bijvoorbeeld op ziet. Maar ja, de situatie waarin het natuurlijk wat duidelijker is, en dat is ook een situatie die niet meer mag plaatsvinden, is dat als je natuurlijk een koffertje met contant geld op je bureau krijgt. Ik heb het zelf nog nooit meegemaakt, maar ik hoor de verhalen wel van confrères die dat in het verleden hebben meegemaakt, die daar ook op zijn aangesproken door de deken. Dat zeg maar degene die vanuit de advocatenorde toezicht houdt op de advocatuur. Hè, of wij ons wel aan de regels houden. En die situatie, daar wordt wel in opgetreden, zeg maar. Op het moment dat er contant geld wordt aangenomen. Er is recent, ik wil daar niet echt te diep op ingaan, maar recent is daar nog wel een advocatenkantoor in Amsterdam op aangesproken. Dat niet de bedoeling is.
Ja, want hoe zou jij daarmee omgaan op het moment dat daar iemand zegt van joh, mijn cashflow is een beetje laag, maar ik heb wel een speedboot. Wil je die misschien?
Dan zeggen we nee.
Ja?
Ja, dan zeggen wij nee.
Dat soort dingen zijn not done.
Ik kan geen voorbeelden geven van situaties waarin cliënten met dit soort suggesties komen. Maar als iemand met een suggestie komt die iets anders is dan gewoon netjes iets overmaken via de bank, dan zeggen wij nee.
Dan zeggen jullie nee.
Ja.
Okay. Hey, we hebben ook een hoop vragen gekregen over zwijgrecht. Zwijgrecht, de cautie, er moet medegedeeld worden door de politie voorafgaand aan een verhoor.
Ja.
Dat is een recht wat je hebt als verdachte. Namelijk dat je niet tot antwoorden verplicht bent op de vragen die er gesteld worden. Mm-hmm. Voor jou als raadsvrouw of als advocaat natuurlijk een interessant gegeven. En een van de vragen luidt, in welke gevallen zou jij adviseren tot zwijgrecht?
Dat ligt heel erg aan de situatie. Het is echt in de strafrechtadvocatuur niet zo van ja, in die situatie doe ik dit of in die situatie doe ik dat. Maar ik kan er wel een beetje een lijn in aangeven hoe ik daarnaar kijk. In situaties waarin cliënten meteen een heel duidelijk verhaal hebben van nou, dit is er gebeurd. Verdenking klopt wel of niet en zo sta ik erin. Dan adviseer ik meestal gewoon van nou, vertel maar gewoon je verhaal. Hè, met eventuele kanttekeningen of wat beperkingen en adviezen van mijn kant. In zaken die eigenlijk moeilijk te overzien zijn, de omvang of de complexiteit, daarin adviseer ik wel wat vaker om te kiezen voor het zwijgrecht. Dat is puur om gewoon zeg maar overzicht van de zaak te kunnen krijgen. Want voor ons als advocaat is het natuurlijk ook wel moeilijk om dan vaak in een vroeg stadium te adviseren als je nog geen kennis hebt over de feiten en de verdenking. Dan willen wij gewoon eerst even daar inzicht in hebben. Dan adviseren we de cliënt om in eerste instantie zich te beroepen op het zwijgrecht. Dan zeggen we er vaak wel bij, totdat we het dossier hebben, dan gaan we dat bekijken. En 9 van de 10 keer komt er dan alsnog een verklaring. Want ik ben er wel voorstander van dat cliënten zoveel mogelijk gewoon inzicht moeten geven in wat er nou wat hun betreft gebeurd is. En dat kan in beide gevallen, alsof er wel of niet sprake is van betrokkenheid bij dat feit. Maar ik vind het wel heel belangrijk dat de cliënt zoveel mogelijk toch hun verhaal proberen te doen. Maar zwijgrecht is natuurlijk gewoon een recht. En er zijn ook wel situaties waarin daar gebruik van wordt gemaakt wat op zich niet eens gerelateerd is aan een strafbaar feit. Maar de politie heeft wel de neiging om ook bij het sociaal voor echt wel heel grondig te werk te gaan. Soms een heel uitvoerig door te vragen over allerlei persoonlijke zaken. En daarvan zeg ik ook wel eens tegen cliënten van ja, als je ongemakkelijk voelt om daarover te praten, dan mag je van mij gewoon je zwijgrecht gebruiken.
Ja.
Omdat ik het ook belangrijk vind dat mijn cliënt zich gewoon prettig voelt. En als de omstandigheden het best zijn, dan kan de cliënt ook het verhaal het best doen. En als je dan eerst een heel ongemakkelijk persoonlijk voor hebt gehad, waarbij je doorgevraagd is of allerlei privézaken en de cliënt daarna een beetje van slag is, ja, dan komt dat het inhoudelijk voor ook niet te goede.
Nee. En voor de mensen die dat niet weten, een verhoor is vaak opgebouwd in een stuk sociaal verhoor, persoonlijk verhoor, waarin het gaat over de situatie van de verdachte. Ja. Dat wordt ook gebruikt omdat dan de mensen die het lezen daarna, bijvoorbeeld de officier van justitie of de rechter, een beetje een beeld krijgen van wat is de persoonlijke situatie van de verdachte. Mm-hmm. En daarna wordt er een zakelijk verhoor meteen aan elkaar vastgeplakt. Dat is eigenlijk hetzelfde. Hetzelfde gesprek, alleen daarna wordt het over de zaak gehouden. Hè? Mm-hmm. En ik hoor jou dan zeggen dat het soms bij dat sociale aspect al neigt naar dingen die bijvoorbeeld betrekking kunnen gaan hebben op de zaak. Zoals bijvoorbeeld de financiële situatie van iemand of die een rijbewijs heeft, dat soort zaken.
Ja, dat heel vaak is het niet anders als je het advies geeft om te zwijgen over dus het inhoudelijke deel van het voor wat echt gaat over de verdenking. Dat je dus ook inderdaad bepaalde sociale vragen over de persoonlijke omstandigheden dus nog niet beantwoordt. Inderdaad, een goed voorbeeld wat je geeft over de financiën of over hoe bepaalde verhoudingen binnen een bedrijf bijvoorbeeld zijn. Allerlei kwesties met betrekking tot gegevensdragers, waarvan je denkt, daar kijken we later wel even naar hoe dat zit. Dat soort vragen.
Ja. Denk jij dat het zwijgrecht ook wel eens in het nadeel van de cliënt kan werken?
Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat er best wel zaken zijn, dan moet ik zeggen, niet zozeer in mijn praktijk, omdat ik dat toch uiteindelijk in de meeste gevallen vrijwel altijd de cliënt toch wel met een verklaring laat komen. Of iets laat toelichten. Maar er zijn wel zaken die ik ook maar via de media volg, waarin ik wel zie dat het zwijgrecht wel heel fanatiek wordt gebruikt ten aanzien van alles. Terwijl het er soms op lijkt dat ze best wel iets kunnen uitleggen. Maar ja, er wordt dan voor gekozen om dat niet te doen. Waarschijnlijk om belangen van anderen te beschermen. En dan zie ik wel eens dat in iemands nadeel uitpakt. Ik lees dat ook wel terug in uitspraken. Dat rechters dan zeggen van ja, er is geen inzicht gegeven in het handelen, geen uitleg gegeven. Ja, dan kunnen wij ook niet zoveel. Dan word je denk ik ook vaak wel harder gestraft. Omdat verzachtende omstandigheden dan natuurlijk ook geen rol meer spelen in je verhaal. Ja. Dan is het gewoon een leegte. En daar kan een rechtbank dan ook niet zo heel veel meer mee. Dus ik denk dat in zo'n geval, waarin je wel een verhaal hebt, je vertelt het niet, kan het in je nadeel uitpakken. Ja.
Ja. We horen wel eens de maatschappelijke oproep, er wordt te slap gestraft in Nederland. De boeven moeten gewoon heel lang achter de tralies. En de straffen zijn te laag. Wat vind jij daarvan?
Ja, die oproep heb ik ook wel eens gehoord, ja.
Of is dat alleen binnen de politie dat we dat roepen met z'n allen?
Nee. Ik denk dat heel veel mensen dat vinden. Ik denk dat het ook wel een beetje de tijdsgeest is, in de zin van natuurlijk, er is nu heel veel verslaglegging van wat er allemaal gebeurt in de maatschappij. Ook door middel van gewoon een goede aanvoer van nieuws, social media. Dus nieuws bereikt mensen snel. Dat roept ook meteen een soort verontwaardiging op bij mensen als er iets gebeurt wat ernstig is. Heel begrijpelijk ook. Dat gebeurt bij mij ook. Ik ben ook maar een mens. Ik volg ook de maatschappelijke ontwikkelingen. Maar ik vind wel vaak dat zo'n roep om hogere straffen, ook in concrete gevallen en in zijn algemeenheid, wel vaak te snel komt. Ik denk persoonlijk dat het heel belangrijk is om, als het gaat om straffen, toch wel maatwerk te leveren. En heel erg goed te kijken naar de specifieke situatie van een zaak. En dus niet in algemeenheden te gaan praten. Je merkt wel dat in de politiek daar heel erg de neiging toe is om, als er een incident is, om daar maar meteen wetgeving aan te koppelen. Nou, als er dan één of twee keer iets gebeurd is, van nou laten we dan vooral wetgeving daarop maken. Dan denk ik van ja, daar los je het helemaal niet mee op. Heb gewoon vertrouwen in de rechtspraak dat die daar wel raad mee weet als zo'n zaak een keer in een rechtbank wordt behandeld. Maar ga er niet op voorhand allemaal wet en regelgeving voor maken. En beperk ook vooral rechters niet in hun mogelijkheden om maatwerk te leveren. Want daar ben ik wel echt een tegenstander van. Om dat heel politiek op te pakken. Of ik vind dat in Nederland te licht wordt gestraft. Dat vind ik niet. Ik zie natuurlijk best wel veel zaken voorbij komen en ik hou dat ook bij in jurisprudentie. Ik vind dat er juist in sommige zaken best wel fors wordt gestraft in Nederland. Ik vind dat bijvoorbeeld in fraudezaken wordt er best wel relatief vaak ook wel gevangenisstraffen opgelegd. Ja, in drugszaken worden ook echt wel flinke gevangenisstraffen opgelegd. Ik vind dat echt wel ook wel toeneemt. juist dat er steeds zwaarder wordt gestraft. Volgens mij is het zo dat er de afgelopen jaren steeds vaker levenslang ook is opgelegd ten opzichte van voorheen. Ik heb niet specifieke statistieken, maar dat is wel een beetje wat ik meekrijg. Dat er juist wel een toename is in zwaarder straffen. Ja.
Dus misschien die maatschappelijke oproep waarmee ik deze vraag begon, wordt dan misschien uiteindelijk ook, vloeit dat dan ook door in de straffen die worden opgelegd? Zouden we dat daaruit kunnen concluderen?
Ik lees natuurlijk ook maar gewoon de uitspraken van rechters en ik hoor ze aan. Ik zie wel, maar goed, dat kan ik natuurlijk niet helemaal statistisch duiden, maar ik zie wel steeds vaker in uitspraken toch wel maatschappelijke beroering ook als aspect terugkomen, waar rechters dan toch wel rekening mee houden. En ook wel het belang van slachtoffers en nabestaanden worden ook steeds prominenter meegenomen. En dat leidt denk ik ook wel toch wel tot wat zwaardere straffen. Maar het is natuurlijk maar net hoe diep je in de materie duikt. En ik snap wel dat als je puur afhankelijk bent van mediaberichtgeving, ja, die pakken natuurlijk de ernstigste zaken eruit. En dan geeft dat een bepaald gevoel van onveiligheid, denk ik, ook in de maatschappij. Van, oh, dit soort erge dingen gebeuren allemaal in mijn directe omgeving. Daar moet hard op gestraft worden. Ja. Hoe zie jij dat?
Nou, ik merk aan mezelf dat ik het lastig vind om daar een beeld en een mening over te vormen. Als politieagent doe je natuurlijk naar eer en geweten je werk. Dat doe je op een integere manier. Tegelijkertijd ben je mens en word je geconfronteerd met heel veel leed en emotie.
Ja.
Als ik ook kijk, hè, dat komt daar dan bij, is van je hebt de verhalen van de slachtoffers en je hebt ook vaak bijvoorbeeld dat je een verdachte al een tijd onder de tap hebt gehad en al hoort en ziet en weet waarop die verdachte te werk gaat. Dan wordt dat uiteindelijk allemaal in een proces verbaal bij elkaar gevoegd. Je gaat die boef vangen, want zo voelt het op dat moment. Voor jou is het een cliënt, voor de rechtbank is het een verdachte. Maar voor de politie voelt het soms ook gewoon als een boef. Iemand die verdacht wordt van een feit. En er zijn heel veel feiten en omstandigheden die dat voor jouw gevoel ondersteunen. En daarmee zeg ik niet dat we op voorhand al iemand willen veroordelen. Maar ik wil wel aangeven dat daar zit ook ergens een gevoel onder.
Ja.
En dan heb ik inderdaad wel het gevoel dat zo iemand wel pittig gestraft mag worden voor al het leed wat er veroorzaakt is. En wat dan uiteindelijk de straffen zijn, ja, daar ben je dan vaak als politieagent niet meer helemaal bij. En er zijn ook natuurlijk 1001 strafbare feiten en vaak kijken we echt naar de excessen. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat er gewoon mensen rondlopen die de samenleving verzieken. Die een spoor van leed achter zich laten. Ja, en ik kan daar geen sympathie voor opbrengen. Nee, echt niet. Dat vind ik lastig. Ja.
Ja.
Ja. En ik bedoel, natuurlijk ga je daarin niet je boekje te buiten en blijf je binnen de kaders die wij ook juridisch hebben als politie. Maar als jij mij zo vraagt van wat vind je daar dan van, dan denk ik, nou, laten we ervoor zorgen dat die mensen zo min mogelijk leed kunnen veroorzaken in de samenleving. En als daar een zware straf aan bijdraagt, dan ben ik daar voorstander van.
Ja. Ja,
tegelijkertijd, als ik nog even door mag met dit relaas, vraag ik me ook wel af, is een gevangenisstraf, puur en alleen een gevangenisstraf, leidt dat tot verbetering? Tot minder recidieven, tot minder dat iemand weer terugvalt in dezelfde strafbare feiten? En kan ik me ook wel vinden in wat jij zegt. Van misschien is een bepaalde vorm van maatwerk of ook tijdens detentie al een soort van hulpsturingspakket wel op zijn plaats.
Ja, ik denk dat het heel erg afhangt van het individu, van de verdachte. Ik denk dat op het moment dat iemand als inzicht geeft, misschien wel kort al na een aanhouding, inzicht geeft in het foutieve van het handelen en dat iemand ook heel gemotiveerd is om ermee aan de slag te gaan, vind ik dat daar een heel andere aanpak passend voor is dan voor iemand die dat niet zo ziet. En daar misschien heel erg al in verhard is. Ik denk dat iedere verdachte een andere aanpak nodig heeft om eigenlijk tot inzichten te komen. Ik ben daar wel heel erg van, want ik denk van ja, er moet wel iets uit lering uitgetrokken worden. En soms met gevangenisstraffen is het zo, als die te lang duren, dan slaat de leercurve om, zeg maar. En wat ik vaak meekrijg is dat in het begin, als cliënten vastzitten, dat ze dat heel erg voelen. En dat ze dat heel erg vinden en dan heel erg beseffen wat ze allemaal verliezen. Maar als dat te lang duurt, dan slaat het om in een soort boosheid. En dat is ook niet een staat waarin je iemand uiteindelijk weer de maatschappij in wil sturen. Dat ze denken van ja, waarom zit ik hier nu nog? Ik snap toch al dat ik fout zit. Wat zit ik hier nu nog te doen? Ik verlies alles. En dan heb je iemand weer in de maatschappij die eigenlijk het idee heeft van ja, ik ben te zwaar gestraft en het is allemaal niet eerlijk. En die gewoon het idee heeft dat het echt een averechts effect heeft gehad. Ik denk dat je heel erg in het voortraject moet kijken van ja, wat heeft deze individu nodig om het gedrag te verbeteren en om niet meer in deze situatie te komen. En ik kan me heel goed voorstellen dat in sommige gevallen alleen een langdurige gevangenisstraf dat effect zal hebben. En dat daar, hè, zeker bij hele ernstige misdrijven, waar geen inzicht wordt getoond in foutieven van handelen. En ook geen wil om het leven, de lifestyle die daar soms ook bij hoort, te veranderen. Dan begrijp ik dat wel. Maar ja, ik zit meer te kijken naar al die gevallen waarin die ruimte er wel is. En op een andere manier het beste, denk ik, ingevuld kan worden. En ik probeer daar als advocaat natuurlijk ook heel erg in te sturen.
Maar is het niet zo dat het opleggen van een gevangenisstraf maar voor een deel gaat om degene die gestraft wordt, maar voor een heel groot deel of voor een ander deel ook gaat om de slachtoffer of slachtoffers en de samenleving?
Ja, het heeft natuurlijk het straffen heeft natuurlijk meerdere doelen. Hè. Ik zal niet in een college vervallen welke doelen er allemaal zijn. Maar nee. Daar kan iedereen zich wel wat bij voorstellen. Zeker, het is een stuk genoegdoening naar de maatschappij. Maar uiteindelijk, als iemand eenmaal vastzit, heeft haar maatschappij daar vooral iets aan op het moment dat dat is ter preventie van recidieven, denk ik. Te voorkomen dat iemand nog een keer een strafbaar feit begaat. En als die gevangenisstraf in individuele geval dat effect niet heeft, dan zie ik de meerwaarde er niet van in. Het kost de maatschappij ook een heleboel geld, hè, om mensen vast te houden. Dat schijnt echt honderden euro's per dag te kosten per individu. Dus ja, dat is ook iets wat we denk ik in de maatschappij niet willen. Natuurlijk, er moet een voorbeeld gesteld worden in sommige gevallen. Dat mensen kunnen zien van nou, als je dit doet, dan kan dat het gevolg zijn. Maar dat effect is maar kortdurend. Mensen nemen kennis van zo'n straf en daarna is het van nou ja, we zien het allemaal wel. En ik denk dat je dan heel erg moet kijken naar van wat kun je dan doen om zo iemand de maatschappij juist geen extra schade meer te brokken op het moment dat hij vrijkomt. Daar ben ik dan weer heel erg mee bezig.
Ja.
Als iemand dan zijn werk verliest of zijn huis verliest, nou ja, dan kom je dus vrij. En dan heb je dat allemaal niet. Ja, dan is de kans in sommige gevallen best aanwezig dat mensen denken van nou, nu heb ik echt niks meer. Ik heb toch al een strafblad. Ik kan net zo goed doorgaan. Met strafbare feiten plegen, bijvoorbeeld.
Ja, en tegelijkertijd is, als dat onderdeel is van de maatregelen die zijn genomen, bepaalde beslagleggingen en dat soort dingen, ja, dan is het natuurlijk en wel een beetje kort door de bocht om dan te zeggen ja, maar daarmee breng je iemand verder de afgrond in. Als dat voor slachtofferbeslag of weet ik het wat is afgenomen.
Ja, kijk, ik vind dat het ook de menselijkheid in dit soort gevallen altijd op de voorgrond moet treden. En dat dus ook verdacht als mensen moeten behandeld moeten worden. En dat als je op het moment dat je ze alles afneemt, maak je ze heel kwetsbaar. Dan heb je ze misschien wel een lesje geleerd. Maar aan de andere kant heb je ook een hele gevaarlijke situatie gecreëerd. Waarin iemand zo kwetsbaar is dat hele onverstandige beslissingen misschien weer aan de orde komen. Dat ze dan denken van ja, ik heb nu niks meer. Ik heb niet meer zoveel te verliezen. Ik denk dat je altijd ervoor moet zorgen dat mensen nog iets te verliezen hebben. Want dat is heel vaak toch de stimulans om het juiste pad te kiezen. Dat is tenminste wat ik in 10 jaar advocatuur meekrijg. Is dat mensen die wat te verliezen hebben, toch voorzichtiger zijn.
Interessant. Ja, ergens doet in mijn boerenpolitieverstand heb ik dan zoiets van wie zijn billen brandt moet op de blaren zitten. En ik hoor jou dan eigenlijk zeggen, we moeten die blaren zo klein mogelijk houden. En dan denk ik, ja, maar wacht even. We hebben het nu toch gewoon over iemand die strafbare feiten heeft gepleegd en daarvoor een straf krijgt.
Ja, ja, maar ik kijk dus ook heel erg naar, laat ik het zo zeggen, als er een cliënt van mij wordt aangehouden of in een strafrechtelijk onderzoek wordt betrokken, dan is het niet zo dat ik zeg, yes, ik heb weer een zaak erbij. Dan kijk ik wel van, oh ja, naar voor de persoon en wat kunnen we er nou aan doen om ervoor te zorgen dat dat niet nog een keer gebeurt. Ook in het belang van de cliënt. Uiteindelijk dien ik het belang van de cliënt. Het belang van de cliënt is ook om niet nog een keer in diezelfde situatie te komen. Dus daar kijken we ook naar van wat is er dan voor nodig? En als de cliënt daarvoor open staat, zijn natuurlijk ook mensen die niet openstaan voor hulpverlening, dat is ook prima. Maar op het moment dat ze daar wel voor openstaan, ja, wat kun je dan doen? Waar ligt die grens? Wat is er voor nodig? Ja, ik ken mijn cliënt vaak toch wel het best van alle officiële procesdeelnemers. En dan kun je misschien als advocaat net wat beter inschatten van ja, wat gaat nou wel werken en wat gaat nou niet werken. Je kan bijvoorbeeld ook iemand overvragen. Je kunt ook zeggen, nou, er zijn zoveel maatregelen. Dan stuur je iemand de maatschappij in eigenlijk met een ticket to fail, zeg maar. Want die kan daar niet aan voldoen. Dus je hebt denk ik liever dat het dan maar slaagt. Ook als dat betekent dat je iemand wat minder maatregelen meegeeft of wat minder hard aanpakt. Maar wel met het doel om te voorkomen dat zo'n strafbaar feit nog een keer wordt gepleegd. Want dat is echt wel waar cliënten ook bij mij mee komen. Van ja, ik vind het vervelend dat ik in deze situatie zit. Ik wil er nooit meer inkomen. Ik heb niet zo vaak dat mensen zeggen, nou, ik vond wel leuk, doen we nog een keer. Dat is meestal niet de insteek.
Maar is het niet vooral of ook vaak dat ze zoiets hebben, ik wil er niet meer inkomen. Ik wil niet meer gepakt worden.
Ja, daar sta ik natuurlijk niet in bij. Ik sta niet bij in het voorkomen van aanhoudingen en het gepakt worden voor strafbare feiten die zijn gepleegd. Ik help daar niet in. Ik help mensen met een concreet strafrechtelijk juridisch probleem, bijvoorbeeld een strafvervolging. Maar het is niet zo dat ik mensen tips geef van nou, als je dit de volgende keer zo doet, dan word je niet gepakt. Nee. Zo werkt dat niet.
Nee precies. Op het moment dat politie een onderzoek doet, dat kan op verschillende manieren gaan. Maar wat eigenlijk altijd gebeurt is dat er processen verbaal worden opgesteld door de politie. Dat noemen ze dan de zaak tegen de verdachte.
Ja.
Dat zijn verschillende processen verbaal. Bijvoorbeeld ook een aangifte of een getuigenverklaring. Maar ook een proces verbaal van bevindingen, waarin de politie een aantal dingen uiteenzet. Allemaal met als doel om die zaak tegen die verdachte te onderbouwen. En de vraag luidt, wat zijn nou dingen in de processen verbaal van de politie waar strafrechtadvocaten helemaal gek van kunnen worden?
Ja, dat is wel een leuke vraag. Een aantal dingen.
hoe ver zitten we in de tijd?
Hoeveel tijd hebben we nog? Kijk, er zitten best wel vaak taalfouten in om daarmee te beginnen. Ik begrijp dat ook wel. Er wordt vaak wel een haast opgemaakt. Maar dat maakt de leesbaarheid niet altijd helemaal top. Wij moeten natuurlijk al die dossiers helemaal doorwerken. En dat kan soms wel storend zijn. Ik denk ook wel heel formeel taalgebruik juist weer. Dat ik denk van ja, dit zijn gewoon van die standaard PV's. Daar hebben jullie gewoon wat namen en data ingevuld. En dat is gewoon een standaard verhaal waarbij de waarnemingen allemaal zo zorgvuldig zouden zijn gedaan.
Een manspersoon in de bossages.
Ja, en ik was in een herkenbaar voertuig en ik had mijn lichten aan. En alles was perfect. Omstandigheden waren helemaal top.
Ja.
En toen heb je die waarneming gedaan. Daarvan denk ik wel eens van nou, zou het nou echt zo zijn? Dat daar misschien ook wel gewoon wat standaard taalgebruik in zit, die misschien ook wel weer afbreuk doen aan de daadwerkelijke waarneming. Dat vermoeden heb ik wel eens. Ik kan het niet altijd aantonen natuurlijk. Ik krijg niet altijd de gelegenheid om de verbalisanten nog een keer te spreken daarover. Vaak niet. Maar daar heb ik wel eens het idee van, ja, dat weet ik niet of dat allemaal wel zo gaat. En of dat ook wel fijn leest of zo. Dat hele politiejargon.
Ja, dan heb je zoiets van, het zou eigenlijk voor iedereen beter zijn als het gewoon wat meer begrijpelijke taal zou worden uitgelegd.
Ja, dat denk ik wel.
Ja.
Ja.
Wat is jouw doel? Wat is het doel van jouw werk als jij een cliënt bijstaat?
Het doel is eigenlijk altijd gewoon het best mogelijke resultaat voor de cliënt eruit halen. En dat best mogelijke resultaat is eigenlijk in iedere zaak anders. We bepalen dat eigenlijk van tevoren samen met de cliënt. Dat is eigenlijk een combinatie van twee aspecten. Wat de cliënt wil en wat haalbaar is in mijn visie. En daar gaan we dan kijken waar we voor gaan. En ik ben op zich ook nog wel genegen om bij twijfel het toch te proberen voor de cliënt. Ik denk van ja, ik denk dat het niet lukt. Maar als ik een argument heb, dan zal ik hem zeker niet nalaten te gebruiken binnen alle redelijkheid.
Ja.
Maar we bepalen samen wat het doel wordt. En in het ene geval is dat vrijspraak of een SEPO. En in het andere geval is het strafvermindering. Of kijken of bepaalde schadeposten geminimaliseerd kunnen worden. Dat kan echt per zaak heel erg wisselen. Het is niet dat ik in alle gevallen alleen maar voor vrijspraak ga. Dat is soms ook gewoon niet haalbaar. Ja, wij zijn ook maar gebonden aan dossiers. Als ik die lees, dan zie ik niet altijd dat het maximale nog haalbaar is. Als er gewoon hele duidelijke bewijsmiddelen liggen waar wij ook niet echt iets op kunnen afdingen. Dat kan soms wel.
Ja.
Er zijn natuurlijk ook zaken waarin op zich voldoende bewijs aanwezig lijkt te zijn, maar dat het bewijs discutabel is. Nou, dan ga je kijken van hoe kan ik dat nog ter discussie stellen. Maar het is eigenlijk in de meeste gevallen gewoon een combinatie van die twee dingen die ik zei. Ja.
Maar ik hoor jou dan zeggen van soms is vrijspraak ook niet haalbaar. Mm-hmm. En daar hoor ik dan in dat dat een soort van jammer is. Want je zou dan het onderste uit de kan willen halen en eigenlijk voor vrijspraak gaan. Maar vind je dat, is dat niet voor je eigen morele kompas niet, ook niet wel eens lastig om dan een persoon bij te staan die misschien tegen jou het wel het hele verhaal heeft verteld, maar dan toch voor vrijspraak te proberen te gaan of te willen gaan?
Ja, of ik met mijn geweten in de knel kom, bedoel je? Ja. Nee, eigenlijk niet. Kijk, het is zo, een verdenking is ook maar een situatie die door politie en justitie wordt geformuleerd. Naar aanleiding van feitencomplex. Dus wat er gebeurd is, wordt dan ergens in een verdenking opgeschreven. Van nou, we denken dat dit een diefstal is bijvoorbeeld. Het is niet altijd zo zwart-wit als dat het op papier staat. Wat er nou feitelijk is gebeurd. Heel vaak vertelt een cliënt mij van, nou ja, dit deel klopt wel, dit deel klopt niet. En die zit heel vaak in een soort van genuanceerdere feitelijke situatie die ik met mijn cliënt bespreek. Ik heb natuurlijk vaak wel meer toegang tot feiten, omdat mijn cliënt gewoon meer kan vertellen dan dat soms de politie op dat moment nog weet. Een eigen visie op dingen of een verhaal. Of misschien juist wel het verhaal van, ik was er helemaal niet bij, dan kan ik aantonen met dit en dit bewijsmiddel. Dat je veel meer in de nuances zit. Het is niet zo zwart-wit als van nou, iemand heeft een moord wel of niet begaan. Er zit vaak echt nog een alternatief verhaal bij. Waarbij je bijvoorbeeld tot een hele andere kwalificatie van zo'n feit kan komen. Met kwalificatie bedoel ik van ja, wat voor stempel je dan erop moet drukken. Hè, is dat dan wel een moord? Of is het eigenlijk een situatie waarin iemand gebruik heeft gemaakt van noodweer? Of was het een ongeluk? Er kunnen heel veel andere feiten een rol bij spelen. Dus het is voor mij vaak ook niet zwart-wit. Ik ben er ook nooit bij geweest natuurlijk wat er is gebeurd. Dus zelfs als mijn cliënt een bepaald verhaal vertelt, dan weet ik ook niet of het waar is. Het komt zelfs wel eens voor dat mensen valse bekentenissen doen. Ook naar mij toe, bijvoorbeeld om iemand anders uit de wind te houden. Ik ben altijd kritisch. Op het dossier, maar ook op het verhaal van mijn cliënt. Dus daarmee kom ik eigenlijk nooit in gewetensnood, omdat je gewoon probeert de feitelijke situatie zo helder mogelijk te krijgen. Je weet zelf ook niet hoe het zit. En je helpt gewoon een cliënt met een bepaald standpunt. Ook vaak niet wetende of dat dan juist is of niet. En uiteindelijk is het zo, ik geloof heel erg in het rechtssysteem. Wij proberen te voorkomen dat mensen die iets niet gedaan hebben, dat die daar onschuldig voor worden veroordeeld. Maar we proberen ook te voorkomen dat iemand wordt veroordeeld die het misschien wel gedaan heeft op basis van te weinig bewijs. Want dat is ook iets wat we in Nederland niet willen. En dat laatste aspect, ja, daar heb ik natuurlijk niet zoveel over te zeggen. Er zijn rechters die daar knopen in doorhakken. Of officieren, soms in een eerder stadium. En die nemen de beslissingen op basis van wat er op dat moment bekend is. En wat ik er allemaal van vind, dat doet eigenlijk niet ter zake. Maar als ik het resultaat heb behaald voor mijn cliënt wat wij voor ogen hadden, dan ben ik gewoon blij. Ja.
Dus op het moment dat een cliënt wordt vrijgesproken, terwijl jij weet dat hij het eigenlijk wel heeft gedaan, dan is dat voor jou een goede werkdag. En ik ben me ervan bewust dat ik dat met een bepaalde ondertoon zeg. Ja, die vraag. Maar
daar komt het wel op neer. Ja, ik ben dan even goed blij als dat een onschuldig iemand is vrijgesproken. Want dat is het doel waar we voor zijn gegaan. En dan heeft het recht gezegevierd, want dan was er kennelijk niet voldoende bewijs.
Het dossier.
Zou jij ons eens kunnen meenemen in een zaak? En dan snap ik dat je het natuurlijk niet over de naam en de persoonlijke situatie van een cliënt kunnen hebben.
Ja.
Maar we zijn wel heel erg benieuwd naar wat is nou een zaak of een situatie geweest wat indruk op jou heeft gemaakt of wat impact heeft gehad op jouw werk als strafrechtadvocaat.
Ja, er zijn best wel wat zaken. Ik moest wel even nadenken welke zaak ik nou zou beschrijven. Maar dat is een zaak waarbij de cliënt uiteindelijk helaas wel is veroordeeld. Maar waar ik toch heel erg het idee heb van ja, daar zat het bewijs technisch gewoon niet helemaal goed. En dat zijn dan echt van die zaken die mij heel erg kunnen dwars zitten. Kijk, ik kan blij zijn om zaken omdat het tot de vrijspraak is gekomen of zo. Maar dat zijn er best wel een aantal. Maar dan denk ik van ja, wat is nou iets wat me echt dwars heeft gezeten? Dat is een zaak van een cliënt die ik op zich al wat langer kende op dat moment. Die werd aangehouden als verdachte van een supermarktoverval. Ergens in het noorden van Nederland. Dat was echt een flink stuk rijden om hem daarbij te staan. En dat was een zaak waarin eigenlijk...
Was hij op heterdaad aangehouden?
Nee, niet op heterdaad. Er was een overval geweest in de supermarkt. Er was iets van op camerabeelden te zien, maar heel vaag. Je zag dat er 3 personen waren met bivakmutsen die daar naar binnen gingen. En ja, er is uiteindelijk onderzoek gedaan naar bewijsmateriaal in die supermarkt. En er zijn wat getuigen gehoord. En er was een getuige die zei van ja, ik zag die mannen die dat gedaan hebben in haar beleving. Ze was zelf niet in de supermarkt, maar ze zag mannen die aan het signalement voldeden. Zag ze naar een bepaalde woning bewegen. En ze is er een stukje mee gefietst. En toen zei ze van ze zijn die woning ingegaan en ze heeft zijn woning aangewezen. En toen zijn er 3 mannen aangehouden in die woning. Waarvan eentje mijn cliënt. En toen zijn ze gaan kijken van, nou ja, hebben die dan een link met dat strafbare feit? En uiteindelijk is er wel buit gevonden in die woning die correspondeert met wat er is weggenomen uit die supermarkt. Maar mijn cliënt kon op geen enkele manier met die buit in verband worden gebracht. Er zaten geen sporen van hem op. Zijn signalement kwam niet overeen met het signalement wat was opgegeven van de mannen die in die supermarkt aanwezig waren. Zijn DNA is nergens op gevonden met betrekking tot buit of andere dingen die heel direct gelieerd zijn aan dat strafbare feit. Dus het ging eigenlijk om heel indirect bewijs. Puur dat hij in die woning was waar de buit ook was. En het feit dat hij niet uitgesloten kon worden als een van de verdachten, puur omdat hij een bivakmuts op had. Dus ja, er was geen duidelijke herkenning geweest van gezichten. Nou, cliënt heeft daar een verhaal bij uitgelegd. Daar kan ik niet specifiek, denk ik, op ingaan.
Nee.
Waarom hij niet in die supermarkt was. En daar ook helemaal niet mee in verband kan worden gebracht. Het was ook niet zijn woning. Maar hij is uiteindelijk toch veroordeeld. Tot gevangenisstraf van maar liefst 4 jaar. En toen is hij in hoger beroep gegaan. En ik had echt zo erg mijn best gedaan voor die zaak. En ik was helemaal naar Groningen gereden voor die zitting. En alles op alles gezet. En dat was niet succesvol geweest. Dat had echt heel erg knaagd bij mij van, ja, hij heeft het gewoon niet gedaan. Hij was dat niet.
Daar was jij zelf ook van overtuigd?
Ja, en uiteindelijk toch een veroordeling. Ja, toen baalde ik zo erg. Ik zeg van, ja, weet je wat, ik stop met die zaak. Want ik ga niet het hoge beroep niet meer doen. Want ik kan die druk ook gewoon niet meer aan. Toen heb ik de zaak aan een andere advocaat gegeven. Maar helaas is het alsnog een veroordeling geworden, ook in hoger beroep. En zelfs een hogere straf. Omdat het Hof vond van, ja, het is wel heel brutaal als je maar blijft ontkennen. Dus we vinden dat je niet gecompenseerd hoeft te worden. Voor welke omstandigheid dan ook. En er kwam dus een hogere straf uit. En dat is een zaak die me nog steeds dwars zit eigenlijk.
Ja. En zit het je dan dwars omdat jij de voor jouzelf opgestelde doelen niet hebt bereikt? Of heb je het gevoel dat er echt geen, dat het recht niet heeft zegen gevierd?
Beide. Kijk, als ik mijn eigen opgestelde doelen niet had bereikt, had ik er niet nu nog mee gezeten. Want het is echt alweer een paar jaar geleden. Dan had ik dat wel meer los kunnen laten. Want je moet gewoon als advocaat accepteren dat je niet altijd je zin krijgt. Hoe moeilijk dat voor ons ook is. Want we zijn best wel gedreven mensen. We willen altijd wel graag gelijk krijgen. Maar we beseffen natuurlijk dat we dat niet altijd krijgen. Dus dat heb ik wel losgelaten. Maar gewoon het feit dat er met alleen indirect bewijs tot een veroordeling is gekomen van zo'n ernstig delict, met zo'n flinke straf. Dat zit mij wel dwars. Gewoon dat ik vind dat er geen recht gedaan is.
Ja, ja, we gaan natuurlijk niet inhoudelijk nu die zaak uiteenzetten. Dat kan er niet. Maar ik hoor je wel zeggen, 3 mannen plegen overval. Getuigen ziet de mannen vanuit de plaats van de overval een woning ingaan.
Ja.
En daar worden ze ook aangehouden. Is het dan niet alsnog een heterdaad aanhouding?
Het was een aantal uur later volgens mij dat die aanhouding plaatsvond. Ik weet dat ook niet meer exact
precies.
Op de minuut. Je zou misschien kunnen zeggen dat het nog in politietermen nog wel heterdaad was. Ja, ik zie heterdaad toch wel meer van vrij rechtstreeks vanuit het strafbare feit aangehouden. Er zat wel minstens een uur tussen, zeg ik even uit mijn hoofd.
Ja.
En
dan vervolgens zijn er 3 mannen
die woning
in die woning
was ook niet zo specifiek aangewezen. Het was meer een flat, een complex wat aangewezen was, maar niet echt met huisnummer.
Ja.
Maar uiteindelijk zijn ze gaan kijken en toen kwamen ze erbij van, nou, we denken dat het die woning is.
Ja.
En daar waren wel 3 mannen. En dat heeft de rechtbank en het Hof heel zwaar meegewogen. Van, ja, we zochten 3 mannen, we vinden 3 mannen.
Ja.
Maar ja, als je een uur later komt, kan natuurlijk van alles gebeurd zijn.
Zeker. Ja, ik moet je heel eerlijk zeggen, en ik ben me daar echt wel bewust van, ook van mijn eigen persoonlijke valkuilen.
Mm-hmm.
Dat je, en daar moet je denk ik als politieagent ook heel zorgvuldig mee omgaan. Als ik hoor, 3 mannen plegen een overval, getuigen ziet ze wegvluchten, in de woning worden 3 personen aangetroffen. Hé, hebben die kip aangehouden.
Nou ja, zo is het ook gegaan, hè?
Ja. Natuurlijk zijn er allerlei omstandigheden, kunnen we voor de rest niet induiken. Maar hoe is dat voor jou? Want ik heb het idee dat jij dan toch dat wat meer juridisch probeert te blijven beschouwen en niet zozeer...
Ja, ik denk dat ik best wel veel ik stel hoge eisen aan bepaalde redeneringen. En ook aan hoe dingen textueel worden opgeschreven. Ik neem dingen misschien wat letterlijker soms ook wel dan gemiddeld. Dat ik denk van ja, er wordt iets gesuggereerd, maar het staat er niet. Iemand zegt het niet. Je mag in mijn beleving niet zomaar dingen invullen. En logische redeneringen. En ik snap best wel dat het een hele logische redenering lijkt. Maar daar kunnen allemaal kinken in de kabel zitten. En die zie ik wel. En daar zoom ik op in. En dan denk ik van ja, als er een mogelijkheid is dat er andere mensen bij die overval betrokken zijn geweest. Die misschien wel, hè, ik zeg maar even bijvoorbeeld de buit daar hebben gestald en vandoor zijn gegaan. Dat is een scenario dat ook kan.
Ja.
Waar weinig onderzoek naar is gedaan. Omdat men dacht, ja, kip ik heb je, dus we hoeven niet meer verder te kijken.
Ja.
En ik ben daar wel heel kritisch op. Omdat ik weet dat ook in gevallen waarin er echt wel heel veel bewijs was, er soms toch fouten zijn gemaakt, waardoor dat bewijs helemaal niet de waarde verdient die het heeft gekregen. En ik denk wel dat ik dan wat kritischer dan gemiddeld ben. En dat ik dingen niet snel logisch vind of vanzelfsprekend neem. Dat ik wel echt overal vraagtekens bij stel. Bij alles wat ik lees stel ik wel vragen. En ik denk dat dat ook belangrijk is. Want zo kom je soms wel tot bepaalde inzichten die mensen die gewoon dingen lezen en alles maar logisch vinden niet komen. En ik denk dat er genoeg voorbeelden in mijn praktijk zijn waarin dingen heel duidelijk leken en het toch helemaal niet waren.
Hey, wij waren van plan om in deze podcast een kijkje te gaan nemen in de rechtbank. Helaas, in verband met de coronamaatregelen is dat tot op heden niet gelukt. Maar we gaan straks wel een kijkje nemen in een advocatenruimte hier op het cellencomplex, hierboven op Doelwater.
Mm-hmm.
Daar gaan we het even hebben, hè, over hoe jouw contact dan verloopt met jouw cliënt.
Ja.
Maar voordat we dat gaan doen, wil ik toch even met jou in gedachten dan de rechtbank instappen. Want hoe gaat het in zijn werk op het moment dat voor jou het moment komt om jouw verhaal te doen? Om te pleiten voor jouw zaak. Hoe gaat dat in zijn werk?
Ja. Nou, als we in de rechtbank terechtkomen, dat betekent dus dat een officier van justitie heeft besloten dat mijn cliënt dus toch vervolgd moet worden. Dan zijn waarschijnlijk mijn pogingen om tot de CPO te laten komen, hè, dus voorafgaand aan een zitting, niet tot vervolging over te gaan. Helaas hebben die dan die zijn
gestrand.
Niet geslaagd.
Ja.
maar dan gaan we dus naar de rechtbank. Hoe gaat zo'n zitting in zijn werking? Het begint eigenlijk heel vaak gewoon met eerst een korte toelichting vanuit het Openbaar Ministerie. Van ja, waar heeft de verdenking nou betrekking op en waar wordt mijn cliënt van verdacht? En dan gaat de rechtbank eigenlijk in gesprek met mijn cliënt daarover. Dus die krijgt dan de vraag van nou, hè, de officier verdenkt jou van dit en dit feit. Hoe kijk je daar dan naar? Zie je dat ook zo? Nou, dan komt er verhaal vanuit de cliënt of het wel of niet klopt en welke aspecten dan wel niet. En daar wordt dan op doorgevraagd. Vervolgens worden alle procespartijen in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen of om nog wat punten van feitelijke aard zeg maar aan de kaak te stellen. Als er bijvoorbeeld slachtoffers zijn, die mogen dan ook hun vordering bijvoorbeeld nog toelichten. En uiteindelijk komt dan de officier van justitie met een requisitor. Dat is zeg maar het verhaal vanuit het Openbaar Ministerie, wat het standpunt is over de verdenking en hoe dat gezien moet worden. En dan gaat de officier van justitie daar ook vaak een eis aan koppelen. Dus bijvoorbeeld van nou, vanuit het Openbaar Ministerie vinden wij dat het bewezen kan worden. En dan moet er die en die straf wat hun betreft volgen. En in reactie op het Openbaar Ministerie, dan komt eigenlijk mijn rol aan bod. Dan mag ik reageren op het verhaal van officier van justitie. Of ik het daarmee eens ben of niet. En hoe het standpunt van mijn cliënt is. Wat wij vinden dat er juridisch gezien moet gebeuren. En in die gevallen waarin ik rekening mee houden dat het kan zijn dat mijn cliënt een straf krijgt, dan doe ik ook zelf meestal een voorstel wat ik dan redelijk zou vinden. Dat is heel wisselend per zaak. Soms vraag ik alleen om strafvermindering, maar soms in andere gevallen heb ik ook weer een heel concreet idee van nou, ik denk dat dit en dit redelijk zou zijn. Als we voor vrijspraak gaan, dan doen we dat soms niet. En daar mag dan de officier van justitie nog een keer op reageren. En dan ik nog een keer. Ze mogen allebei twee keer het woord. En als laatste krijgt dan mijn cliënt nog de gelegenheid om iets te zeggen. Nou, dat is meestal heel kort. Van ter aanvulling op iets wat nog niet eerder aan de orde is geweest. Of soms om spijt te betuigen of iets in die richting. En dan, als de politierechterzitting is, wordt er daarna door de rechtbank uitspraak gedaan. En als het een meervoudige kamerzitting is, dan moeten we 2 weken in spanning wachten. Tot we duidelijkheid krijgen.
Het oordeel.
Ja.
Heb je wel eens gehad dat een cliënt tijdens een zitting helemaal off-script ging? Of in één keer een hele andere weg insloeg? Of begon te bekennen? Of boos werd?
Ja.
Waarvan jij denkt, oh god, waar gaat dit nou heen?
Ja, dat gebeurt wel. Wat ik eigenlijk nog het ergst vind, is eigenlijk als iemand ter zitting iets gaat ontkennen wat eerder bekend was.
Ja,
dat ik denk van ja, hoezo?
Ja.
En dan breng je je advocaat ook in een lastige positie, want ik had erop gerekend dat je een bekennende verklaring zou afleggen, dus dat ik daar niet echt verweer meer op zou hoeven te voeren. Maar dan kom je nu opeens van nee, het is toch niet gebeurd. En dat heb je ook niet met mij besproken. Het is 1 of 2 keer gebeurd.
Ja.
Maar dat is wel heel vervelend, want ja, hoe red je je daar nou weer uit? Ja, dat kun je op verschillende manieren doen. Je kunt vragen of je even mag overleggen met je cliënt of even van nou, hè, wat is dit nou? Wat wil je nou dat ik zeg? Dat soort dingen. Het komt ook wel eens voor dat mensen dan bij de rechtbank opeens iets wel bekennen. Ja, dat is wat het is. Dat is hun eigen keus. Als ze daarvoor kiezen om dat te doen. En ik heb me daar niet op voorbereid. Het is natuurlijk altijd makkelijk. Van nou ja, goed. Hè, u hoort mijn cliënt het zeggen. Nou ja, dat is het.
Ja.
Dan hoef ik daar geen verweer meer op te voeren. In sommige gevallen ligt er een beetje aan wat het is. Dat is dan zo. Ik bedoel, het is uiteindelijk iedereens recht, hè, om zijn eigen verklaring te vertellen. En het is niet dat ik dan zeg dat het niet mag. Alleen in gevallen waarin bijvoorbeeld het bewijs er niet is. Dan zeg ik wel van, nou ja goed, het is jouw keuze als je wil bekennen. Maar hè, je zou niet worden veroordeeld als je het niet doet. Dan leg ik gewoon iemands positie uit. En die keuze maken ze uiteindelijk zelf. In overleg met mij. Maar als mensen, soms adviseer ik mensen wel eens om niet te bekennen. Maar dan willen ze dat wel. Dat is ook prima. Dan gaan we gewoon een strategie bedenken waar dat in past. Want uiteindelijk, het is hun zaak, het is hun leven. Zij moeten ermee verder. Ze moeten ook de consequenties aanvaarden ervan. En sommige mensen willen dat juist wel heel bewust aangaan. En ja, dat vind ik soms ook wel weer mooi. Dat ik denk van ja, oké, je zou eigenlijk ermee kunnen wegkomen, simpel gezegd. Maar dat willen ze dan niet. Dus ja, die voorbeelden zijn er ook wel. Ja, en als mensen agressief worden op zitting, dat komt ook wel eens voor, bijna nooit. Maar onbeschoft doen tegen de rechtbank. Nou, ja, is echt een minderheid van de gevallen, hoor. Ik heb wel 1 keer gehad, dat was een cliënt die rende tijdens de zitting opeens de zaal uit. En die, de rechtbank en ik waren allebei een beetje verbaasd. Want hij was al een beetje hoog in zijn emotie en hij was heel zenuwachtig van tevoren. En hij had denk ik wel een beetje echt last daarvan. Dat hij zich niet meer goed kon concentreren. Hij had gewoon het idee dat hij zijn verhaal niet goed kon vertellen. En toen rende hij gewoon de zaal uit.
Ja.
En toen ben ik nog heel even doorgegaan. En daarna hebben we pauze ingelast, zodat ik hem kon gaan zoeken. Maar kon hem niet vinden. En uiteindelijk dacht ik, ja, misschien is hij gewoon naar het herentoilet gegaan. Maar ja, dan kan ik natuurlijk als advocaat ook niet zomaar naar binnen lopen. Dus toen heb ik volgens mij de bode, zoals de parketpolitie of zo, gevraagd van, ga eens even kijken of hij binnen zit. En vraag of hij naar buiten wil komen om even met mij te praten.
Ja.
Dat hebben ze gedaan. Hij zat er inderdaad. En toen heb ik hem even tot rust gemaand. En toen kwam hij terug. En ja, het was wel leuk, want de rechtbank zei toen van, ja, waarom bent u nou weg? Want ja, we waren gewoon netjes naar uw verhaal aan het luisteren. En toen zei de rechter ook van, weet je wat, we gaan deze zitting niet helemaal meer heel moeilijk lopen doen. Want ik heb het verhaal van je advocaat al gehoord. Ik ga je gewoon gelijk vrijspreken, dan weet je waar je aan toe bent. Dus dat ging ook nog gewoon helemaal goed. Want het was een heel juridische kwestie.
Ja.
Waar gewoon verschillend over wet en regelgeving werd gedacht. Zeg maar dat zijn ook altijd wel leuke zaken. Dan ben je het over de feiten wel eens. Maar dan is het meer van, is dit nou wel of niet strafbaar? En daar ging dus die discussie heel erg over. En de cliënt was denk ik een beetje uitgelocht. En die dacht, oh, wat spannend allemaal.
Ja, het is ook moeilijk natuurlijk. Geloof
mij niet.
Ja.
Maar dat was dus helemaal niet zo. En die werd uiteindelijk toch nog vrijgesproken. En had gewoon de zitting nauwelijks meegekregen.
Ja. Boven ons zit een cellencomplex van de politie. Daarin zitten verdachten vast. Die worden verdacht van een strafbaar feit.
Mm-hmm.
Dat zijn politiecellen. Dus die verdachten die zijn nog niet voor de rechter gekomen. Behalve in hele uitzonderlijke situaties waarin ze al wel zijn voorgeleid bij de rechtercommissaris. Maar in principe zijn dat verdachten die nog een zaak boven hun hoofd hebben hangen, mm-hmm, als het ware. En daar komen strafrechtadvocaten om te praten met hun verdachten. Dus we gaan eens even kijken in zo'n advocatenruimte.
In het veld.
Voor de mensen die alleen luisteren naar deze podcast, je mist niks aan hoe deze kamer eruit ziet. We zitten echt in een vrij saaie recht toe recht aan kamer waar niks aan de muren hangt. We praten in verband met de coronamaatregelen via een plexiglas plaat met elkaar. En dit is waar jij voor het eerst contact maakt met jouw cliënt en waar je dat gesprek voert. Kan jij ons eens meenemen in hoe zo'n eerste gesprek verloopt?
Ja, welkom in deze sobere plek. dit is de plek waar ik soms mijn cliënten voor het eerst ontmoet. Als ze zijn aangehouden en ik krijg een piketmelding binnen, dan krijg ik te horen welk bureau de cliënt zit. Als we dan met elkaar in gesprek gaan, dan is het in dit soort kamers. En wat we eigenlijk doen is eerst gewoon even kennis maken. Wie is de cliënt? Wat er gebeurt? En dan leg ik mijn rol uit aan die cliënt en wat ik voor hem of haar kan betekenen. En vervolgens gaan we eigenlijk een beetje bespreken van, je wordt verdacht van dit of dit strafbare feit. Klopt dat? Wat is jouw verhaal? En gaan we ons een beetje voorbereiden op het voor? Want heel vaak is het zo dat consultatiegesprek heet al. Dat is een eerste kennismakinggesprek waarin je ook gelijk adviseert over de procespositie, de proceshouding. Ga je wel of niet verklaren? Wat ga je vertellen? Gaat over uiteindelijk in een verhoorsituatie waar dan de politie met de cliënt in gesprek gaat, waar je dan als advocaat ook bij aanwezig bent. En dat eerste gesprek is echt bedoeld om alle uitleg te geven, vertrouwen ook wel te winnen. Dat is eigenlijk wel bijzonder dat vaak toch wel een vrij kort tijdsbestek lukt. Je zou toch denken van, je bent een vreemde voor een cliënt, maar als je gewoon heel goed uitlegt wat je rol is en wat je voor iemand kan betekenen, dan gaat dat vaak best wel heel soepel. En heel erg bespreken wat de strategie gaat zijn voor het verhoor. En als je dan aansluitend in verhoor gaat, dan ga je kijken of het verhaal en wat je met je cliënt hebt besproken, of dat er ook goed uitkomt. En of dat dan ook goed op papier terechtkomt. Want dat is de rol eigenlijk van de advocaat tijdens het verhoor. Is dat je er bent voor je cliënt om op terug te vallen als er vragen zijn. En om toezicht te houden op het werk van de politie ook wel. Of alle regels netjes worden nageleefd. Of alle rechten van de cliënt worden gerespecteerd. En dan gaan we kijken of het lukt om het verhaal van de cliënt op de juiste manier in een proces verbaal te krijgen. En daar heeft natuurlijk de politie ook een rol in. En dat is een stukje waar onze functies eigenlijk bij elkaar komen. Dat ik ervoor zorg dat dat een beetje goede banen wordt geleid.
Hoe gaat zo'n verhoor in zijn werk?
Een verhoor is gesprek eigenlijk tussen de politie en de cliënt. Als advocaat zit je ernaast. Je bent niet echt een gespreksdeelnemer. Dus het is ook niet zo dat ik in plaats van de cliënt vragen ga beantwoorden. Dat is in principe niet de bedoeling. Ik grijp alleen in waar ik denk dat nodig is. En dan begint het eigenlijk eerst met een kennismaking. Ook een beetje zoals ik met mijn cliënt kennis heb gemaakt. Dan wil de rechercheur die dan het verhoor doet ook even kennis maken met mijn cliënt. Dat is dan het sociale verhoor waar we het net ook even over hebben gehad. Dus dat gaat dan over alle persoonlijke aspecten van de cliënt. En dat gaat uiteindelijk door in een inhoudelijk verhoor waarin eigenlijk wordt gevraagd wat is de reactie van de cliënt op de verdenking. Afhankelijk van waar het over gaat, wordt dan besproken van, we hebben bijvoorbeeld bepaalde waarneming gedaan en we hebben bepaalde dingen geconstateerd. Hè, dat zegt de recherche dan en dan wordt dan reactie gevraagd van de cliënt. Nagelang wat we hebben afgesproken komt daar dan een antwoord op die vraag. En uiteindelijk wordt alles uitgetypt. Dat gaat heel vaak nog met de twee vingers, dus we moeten best wel even geduld hebben soms. maar dan lezen we het met z'n allen door. Meestal is de rechercheur dan bezig om te kijken van, heb ik nog wat tikfoutjes die ik er dan uit kan halen. En de cliënt en ik zijn echt bezig van, is het verhaal nou wel echt goed op papier gekomen? Zijn er dingen vergeten? Is alles helder? Want het belangrijkste van zo'n proces verbaal is natuurlijk dat het dient voor de mensen die helemaal niet bij het verhoor waren ook. Een officier van justitie, een rechter, die hebben het verhoor niet meegekregen. Dus die moeten dan wel goed echt de strekking van het verhaal kunnen volgen. Dus daar kijk ik heel erg naar. Van de boodschap die de cliënt heeft, komt dat over? En gaat iemand die niet bij het verhoor was ook begrijpen wat het verhaal was? Dus daar let ik heel erg op. En voor de rest ben je als advocaat ook wel een beetje een soort van, een tolk of zo. Dat klinkt een beetje gek, tussen je cliënt en de politie. Het gaat soms over juridische termen. Cliënten hebben daar niet altijd kennis en ervaringen mee.
dan probeer ik dat een beetje uit te leggen. Of ik probeer te signaleren wanneer ik denk dat er miscommunicatie is. Dat is het voordeel als je toeschouwer bent, als advocaat, als je meekijkt. Dan heb je eerder door van, oh, volgens mij is er ruis op de lijn. Volgens mij wil de rechercheur dit weten en mijn cliënt antwoordt over iets anders. Die begrijpt de vraag niet. Nou, dan probeer ik wel in te grijpen van, ik denk dat de vraag dus en zo is begrepen of opgepakt zou moeten worden. En dan kijken we er een beetje naar of we er dan op die manier met elkaar uitkomen. En die probeert ook een beetje de verhoudingen goed te houden. Meestal gaat het wel goed, maar soms zijn politieagenten ook wel heel fanatiek. En dan willen ze heel erg op die bekentenis gaan zitten van, je moet gewoon toegeven dat ik het heb gedaan. Ja, daar probeer je als advocaat ook wel een beetje tussen te komen. Zodat de cliënt zich nog wel gewoon op het gemak voelt om het verhaal te vertellen, ook in een eigen tempo. Misschien niet te snel toewerken naar geef het nou maar gewoon toe. Dat echt op het level van de cliënt een beetje gaat. En ja, je probeert gewoon de verhoudingen ook een beetje goed te houden. En ik denk dat als advocaat ben je een professionele partij, dat is de politie op zich ook, maar je staat wel voor hele andere dingen. En ik probeer altijd wel tijdens voor mijn functie ook heel duidelijk te maken. Ik denk dat dat ook is hoe je probeert met de politie toch op één lijn te komen. Dat zij gewoon een beetje snappen waar je vandaan komt. Waarom je bepaalde opmerkingen maakt. Waarom je bemoeit met bepaalde zaken. Dat niet per se altijd maar is om zand in de machine te gooien. Maar ook gewoon wel om dingen in goede banen te laten lopen. Omdat jij je cliënt toch wel wat beter kent. En wat eerder misschien door hebt van wat gaat werken om snel tot een afwikkeling te komen. Vanaf de aanhouding, de voorsituatie, dan hebben we het, denk ik, als we hier zitten, voornamelijk over aangehouden verdachten. Na het verhoor is het tegenwoordig heel gebruikelijk dat er dan vanuit de politie overleg wordt gevoerd met de officier van justitie. Van, wat gaat er met deze zaak gebeuren? Ik probeer daar zelf ook altijd wel informatie over in te winnen. Ik wil altijd wel weten wat gaat de volgende stap zijn. Dus ik probeer dat wel uit te vragen. En dan wordt er gekeken of er nog meer onderzoek gedaan moet worden. Dat is soms zo, dus dan moet de cliënt nog even wachten. Soms is dat ook niet nodig. Kijk, mijn inspanningen bij aangehouden verdachten is er altijd op gericht om ze zo snel mogelijk vrij te krijgen. Dat is eigenlijk ook wat ze zelf willen, maar binnen de redelijkheid. Ik bedoel, als het om hele ernstige verdenkingen gaat, dan bereid ik de cliënten wel voor. Van, ik denk dat je wat langer gaat vastzitten. Ja. Probeer dat proces ook uit te leggen natuurlijk. Dat is een heel groot deel van je werk. Dat je gewoon uitlegt hoe de processen werken en wat mensen ongeveer kunnen verwachten. Naar gelang wat de beslissing van het OM is, gaan we verder kijken. Dus soms betekent dat gewoon een tweede verhoor in verzekeringsstelling. Dus dat mensen na hun aanhouding nog 3 dagen worden vastgehouden op het bureau. Maar soms is het ook dat ze na verhoor gewoon weg mogen. In afwachting van het onderzoek of met een CEPO, dat er toch onvoldoende wettig en overtuigend bewijs is. Of met een dagvaarding, dat ze op een later moment voor de rechter moeten komen. Dus dat kan heel wisselend eigenlijk gaan. Het kan ertoe leiden dat mensen echt langer blijven vastzitten. En het kan ook zijn dat het na het verhoor klaar is en dat ze weg mogen.
In het veld.
Tot zover deze eerste aflevering van Boeiend van 2022. Wiedat, mag ik jou van harte bedanken dat jij hier jouw verhaal hebt willen doen. Als we hem nou even resumeren, zoals we dat in politiejargon ook wel eens zeggen. Wat is nou voor jou het belangrijkste dat jij wil dat mensen meenemen na het beluisteren van deze podcast?
Het belangrijkste vind ik dat mensen gewoon een wat breder beeld krijgen, denk ik, van het werk van een advocaat. En dat het echt wel wat genuanceerder is dan dat mensen denken. Dat daar veel meer strategische aspecten bij komen kijken. En ook wel menselijke aspecten, denk ik. Dat de verdachten toch echt wel mensen zijn. En dat maatwerk heel belangrijk is, denk ik. Dat is denk ik een beetje de boodschap die ik wil meegeven.
Ik vond het in ieder geval ontzettend interessant om zo onze belevingswerelden te delen en om eens een kijkje te nemen in jouw werk. Dus hartelijk bedankt.
Ja, graag gedaan en bedankt voor de uitnodiging. Ik vond het heel leuk.
Tot zover deze aflevering van Boeiend. Deze podcast verschijnt 1 keer in de 2 weken op Apple Podcast, op Spotify en op het YouTube-kanaal van de politie Eenheid Rotterdam. Dus over 2 weken zijn we er weer met een volgende aflevering van Boeiend. De podcast van de politie Eenheid Rotterdam.